Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn vandaag toe aan Genesis 28, waar Jacob het ouderlijk huis verlaat. In de vorige uitzending stond het gezin van Isaac en Rebecca met hun 2 zonen centraal. Laten we nog even terugkijken naar dit gezin. Isaac en Rebecca hebben een goed huwelijk. Ze zijn begonnen met Gods zegen en onder zijn leiding. Ze houden oprecht van elkaar. Maar op 1 punt zijn ze niet eensgezind. Als de tweeling opgroeit, trekt Isaac naar de een en Rebecca naar de ander. Je vraagt je wel eens af wat dit voor invloed heeft gehad op hun onderlinge relatie. De tweespalt wordt uiteindelijk zichtbaar, vooral als Isaac oud is en Esau de zegen wil geven. God had al voor de geboorte van de beide jongens gezegd dat Jacob die zegen zou krijgen. En Rebecca is dat niet vergeten. Maar als ze hoort wat Isaac aan Esau vraagt, dan spreekt ze er niet met haar man over. Haar schoonmoeder Sara deed dat in de tijd wel, toen de situatie met Hagar moeilijkheden in het gezin gaf. En Rebecca gaat er ook niet mee naar de Heere. Ze zoekt zelf een oplossing en trekt haar zoon daarin mee. Gods belofte voor waar houden is 1 ding. Erop durven vertrouwen dat hij ze ook zal doen, is 2. Wanneer het moeilijker lijkt te gaan, of misdreigt te gaan zelfs, dan nemen we toch makkelijk de touwtjes zelf in handen. Ook Isaac gaat zijn eigen gang. Ondanks wat God gezegd heeft, wil hij toch zijn oudste zoon zegenen. Esau heeft al verschillende keren laten zien dat hij de bijzondere positie die God aan zijn familie gegeven heeft, veracht. Hij trouwt met 2 heidense vrouwen, iets wat zijn ouders afkeuren en wat hem veel verdriet doet. En zijn eerst geboorterecht verkwanselt hij. En ondanks dit wil Isaac hem toch de eerste zegen geven. Het gevolg van het verhaal is vast bekend. Hoe Jacob zijn vader bedriegt en daarom wel de zegen krijgt. De leugens en het bedrog hebben consequenties. Het gezin valt uiteen. Als Esau hoort wat er gebeurd is, is zijn woede enorm. Hij zint op wraak. En opnieuw komt moeder Rebecca met een oplossing. Jacob moet maar naar haar familie gaan, om aan Esau's woede te ontsnappen. Maar ook om een vrouw te vinden waarmee hij de Heere kan dienen. Ze wil niet dat hij met een heidense vrouw trouwt. En ze spreekt hierover met Isaac, die er net zo over denkt. En hij stuurt Jacob met zijn zegen op pad.
Aan het eind van de vorige uitzending kwamen we terug op het verdriet van Isaac en Rebecca, over de keuze van vrouwen van hun zoon Esau. Rebecca had een hartgrondige afkeer van de Hethitische vrouwen van haar zoon. Met alles wilde ze voorkomen dat Jacob hetzelfde gaat doen. Rebecca gebruikt de ontstane situatie als een excuus om Jacob van huis weg te krijgen. Zeker ook met de bedoeling om hem tegen Esau te beschermen. Rebecca heeft overleg met Isaac om hem ervan te overtuigen dat het goed is om Jacob naar haar broer Laban te sturen. We weten hoe Abrahams dienaar erheen is gegaan om een vrouw voor Isaac te zoeken en toen met Rebecca terugkwam. Toen was het belangrijk voor Isaac, maar nu is het ook belangrijk voor Jacob. Als Jacob thuis was gebleven, zou Esau hebben geprobeerd hem te doden. In plaats van de mogelijkheid zich te onderwerpen aan Gods bestemming voor hun leven, en die bestemming in geloof te verwachten, menen alle 4 de hoofdpersonen, Isaac, Rebecca, Esau en Jacob, de vervulling van de belofte op hun eigen manier te moeten beïnvloeden. Hierdoor halen ze veel leed over zich heen. In Genesis 27 hebben we ook gezien dat Jacob een van de verwerpelijkste dingen deed die iemand maar doen kan. Hij bedroog zijn vader. Daartoe was hij opgestookt door zijn moeder. Soms hoor je wel dat mensen zich verontschuldigen over hun misstap. Ze zeggen dan dat ze het gedaan hebben omdat, toen ze klein waren, hun moeder niet van hen heeft gehouden. Jacob kon dat niet zeggen. Rebekka hield van Jacob en heeft hem verwend. Toen zij Jacob vroeg iets te doen wat niet door de beugel kon, heeft Jacob, na enig tegensputteren, het toch gedaan. Hij stal het eerstgeboorterecht van zijn broer. Naar het woord van God bij de geboorte van de tweeling was het eerstgeboorterecht al van Jacob. Het bedriegen van zijn vader was helemaal niet nodig. Daarvoor had ook Abraham de zegen niet aan Isaac doorgegeven. Dat had God gedaan. Dat zal de Heere God ook bij Jacob doen. Zijn bedrog was niet alleen onnodig en verkeerd, maar de Heere God zal Jacob leren dat hij geen bedrog wil. Het plan dat Rebekka nu bedenkt is begrijpelijk en logisch. Waarschijnlijk het meest juiste dat ze op dit moment kon doen. Rebekka vertelt Isaac niet dat Jacob weg moet om aan de woede van zijn broer Esau te ontkomen. Naar Isaac toe noemt ze een ander argument. Jacob moet geen vrouw kiezen uit de Kanaanieten, maar uit haar eigen familie. In Genesis 28 gaan we lezen dat Jacob de tenten van zijn vader Isaac verlaat. Hij komt bij Bethel, waar de Heere God hem verschijnt. De Heere bevestigt het verbond dat hij met Abraham heeft gesloten. Genesis 28, vers 1. Daarom sprak Isaac met Jacob, zegende hem en zei, trouw niet met een Kanaanitisch meisje. De vraag die bij dit vers opkomt is, waarom is Jacob nog niet getrouwd? Zijn tweelingbroer Esau is dat wel. Vanuit de chronologische gegevens kan berekend worden dat Jacob ongeveer 76 jaar is als hij op de vlucht gaat. Voor Isaac had vader Abraham actie ondernomen en zijn oudste dienaar naar Haran gestuurd om een vrouw voor Isaac te zoeken. In het geval van Esau en Jacob heeft Isaac dat niet gedaan. Zowel naar Esau als naar Jacob heeft zijn nalatigheid gevolgen. Het hele Oude Testament door zien we dat God niet wil dat een gelovige trouwt met een ongelovige. Onderlinge huwelijken tussen gelovigen en ongelovigen leiden meestal tot vervlakking of afval van het christelijk geloof. Misschien goed om bij het begin van een relatie daar eens goed over na te denken. Ik weet het, we leven in een tijd waarin jongeren vroeg zelfstandig zijn en niet erg geneigd om een advies of een raad van een ouder iemand aan te nemen. Wat weten ze ervan? Nou, ik denk dat je op moet passen en je niet moet vergissen. Dat wat weten ze ervan zou best nog eens mee kunnen vallen. Ouderen hebben vaak al heel wat van het leven gezien. Waarom zou je niet leren van andermans missers? Vele ouderen hebben jarenlang pastorale adviezen gegeven aan echtparen, waarvan de relatie op springen stond. De meeste verhalen zijn vaak terug te voeren naar eenzelfde stramien. Een jonge man of vrouw zeggen dat ze de juiste persoon ontmoet hebben. Ze willen gaan trouwen. Het enige is, één van de twee is geen christen. Toch willen ze trouwen, want mogelijk wordt de ander voor Christus gewonnen. Het lijkt een geweldig plan, maar het is in strijd met wat God in zijn woord zegt. Verbind u niet met mensen die niet van de Heere houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor overeenkomst is daar tussen Christus en de duivel? 2 Korinthe 6 vers 14. Dit zegt Gods woord over de tijd voor de verbinding en niet erna. Als hij of zij niet voordat je trouwt voor de Heere gewonnen is, dan is dat het eerste waar je voor moet gaan bidden. Als dat je te lang duurt, dan kan op grond van het woord van God de trouwdag niet doorgaan. Waarom niet? Omdat God zegt, verbind u niet met mensen die niet van de Heere houden. Het brengt altijd verdriet met zich mee als je het wel doet en is ongehoorzaamheid aan de Heere God. Ook in uw omgeving zullen er mensen zijn die er ervaring mee hebben. Ik heb nog nooit één geval gezien waarin het werkte. Waarom zou God het in de Bijbel hebben laten opschrijven? Het Nieuwe Testament roept christenen op om geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige. Een mens kan bewogen zijn met zijn medemens. Je kunt er ook heel wat voor over hebben. Maar met zo'n jongen of meisje trouwen en je op die manier met de ander verbinden, dat heeft God verboden. Voordat Jacob weggaat, ontvangt hij nog een zegen van zijn vader. De zegen die Isaac nu geeft, is een afscheidszegen. Hij maakt Jacob geen verwijt over de gebeurtenissen rondom het eerstgeboorterecht. Isaac geeft Jacob mee geen vrouw in Kanaan te gaan zoeken, maar elders. Isaac maakt daarmee een eerdere nalatigheid goed. Jacob is nu ongeveer 76 jaar. Genesis 28, vers 2 tot en met 4. Ga liever naar Paddan Aram, naar het huis van je grootvader Betuel, en trouw met een van je nichten, de dochters van je oom Laban. De almachtige God zegen je en geef je vele kinderen, die uitgroeien tot vele volken. Hij geeft jou en je nakomelingen de zegeningen die hij Abraham heeft beloofd. Hij geeft je het land waarin wij nu als vreemdelingen wonen en dat hij Abraham al heeft beloofd. Het is voor Isaac duidelijk dat de Heere God de zegen van Abraham via hem nu overdraagt aan zijn zoon Jacob. Genesis 28, vers 5. Zo stuurde Isaac Jacob naar Paddan Aram, om zijn oom Laban, de broer van zijn moeder, en de zoon van de Arameer Betuel, te bezoeken. We lezen in deze verzen over de Arameer Betuel. Wat is nu precies de nationaliteit van deze mensen waarover we lezen? Ik denk dat we moeten zeggen dat ze Syriërs waren. Soms wordt de vraag gesteld, was Abraham een Israëliet? Was hij van Joodse afkomst? Ik denk dat je moet zeggen, nee, in feite niet. Tot de tijd van Jacob, van wie de naam werd veranderd in Israël, waren er geen Israëlieten. Zijn 12 zonen waren de 12 zonen van Israël, en als zijn nakomelingen waren dat de eerste Israëlieten. Het begon met Abraham. Hij is de stamvader van het ras. Maar wij noemen Abraham geen Midianiet, terwijl hij ook de stamvader van de Midianieten is. Genesis 28, vers 6 tot en met 9. Esau begreep dat zijn vader een afkeer had van de meisjes die bij hen in de buurt woonden. Zijn vader en moeder hadden Jacob naar Paddan Aram gestuurd om daar een vrouw te zoeken en hadden hem gewaarschuwd voor de Canaanitische meisjes. Jacob had naar hen geluisterd en was naar Paddan Aram vertrokken. Nu wendde Esau zich tot de familie van zijn oom Ismaël en haalde daar zijn derde vrouw vandaan, Mahalat, de zuster van Nebajot en dochter van Abrahams zoon Ismaël. De familielijn van Ismaël wordt in de Bijbel niet verder gevolgd. We hebben dat al eerder aangegeven. Maar als zijn familielijn de lijn kruist die naar Christus leidt, wordt hij wel genoemd. Hier zien we dat Esau erop uittrekt en de dochter van Ismaël trouwt. Hij denkt er zijn vader een plezier mee te doen. Esau probeert als Jacob te worden, maar het baat hem niet. Hij begrijpt blijkbaar niet dat Ismaël, ook al was hij zoon van Abraham, verder van Isaac en Rebekka afstaat dan de familie in Paddan Aram. Genesis 28, vers 10 en 11. Jacob was inmiddels uit Beersheba vertrokken en reisde naar Haran. Toen hij op een avond stopte om zijn kamp op te slaan, vond hij een steen die hij als hoofdkussen gebruikte en viel in slaap. De plek waar Jacob is aangekomen is Bethel. We zullen het straks lezen. Bethel betekent letterlijk huis van God. Bethel ligt ongeveer 20 kilometer ten noorden van Jeruzalem. de tenten van zijn vader, stonden 40 tot 50 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Het betekent dat Jacob op die eerste dag tenminste 60 kilometer heeft afgelegd. Hij is er met een sneltreinvaart vandoor gegaan. Weg van Esau, maar wel steeds verder van het ouderlijk huis en zijn moeder Rebekka. Hoe zal hij zich hebben gevoeld? Ik denk dat Jacob zich eenzaam heeft gevoeld. Mogelijk had hij heimwee. Voor zover wij weten, was dit de eerste nacht waarin hij niet thuis kon slapen. Luisteraar, hoe voelde u zich toen u voor het eerst niet thuis kon slapen? Mogelijk eenzaam en alleen in een vreemde omgeving? Voor het eerst logeren bij een oom of een tante? Laten we proberen ons te verplaatsen in de situatie waarin Jacob zich nu bevindt. Zeker, hij is een volwassen man, een hele grote jongen, maar toch, hoe groot je ook bent, je kunt je wel eenzaam en alleen voelen. Misschien wel heimwee hebben naar thuis, waar het fijn was bij moeder Rebekka. Jacob had, tot nu toe, zijn hele leven aan haar leiband meegelopen. Nu moet hij het zonder haar doen, nu staat hij op eigen benen. Jacob gaat liggen en neemt een steen als hoofdkussen. Bethel is een woest gebied. Het wordt beschreven als een grauw heidelandschap met grote kale rotsen. Het ligt zo'n 400 meter boven de zeespiegel, in de heuvels. Toch was Bethel in het leven van Jacob een geestelijk hoogtepunt. Niet alleen op dit moment, maar ook later in zijn leven. Dit is dus de plek waar hij aankwam. En hier ging hij liggen slapen. Genesis 28, vers 12 en 13. Hij droomde en zag een ladder die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder. Bovenaan de ladder stond de Heere. Ik ben de Heere, zei hij, de God van Abraham en van uw vader Isaac. De grond waarop u ligt is van u. Ik zal hem u en uw nakomelingen geven. Jacob had de zegen gezocht met eigen list, maar dit visioen doorbreekt zijn kleine wereld en toont hem de hemelse legerscharen. De ladder met engelen is een beeld van de onzichtbare, maar toch aanwezige verbinding van God met de zijnen op aarde. We denken daarbij ook aan de geschiedenis in Johannes 1, vers 52. Waar sprake is van de engelen Gods, die opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. Tussen twee haakjes, het gebied waarin Bethel lag, was hetzelfde gebied waar God voor het eerst aan Abraham verscheen. Dat was op het moment dat Abraham het land Kanaan bereikte. Genesis 28, vers 14. Want uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof. Zij zullen het land bewonen, van oost naar west en van zuid naar noord. Alle volken op aarde zullen via u en uw nageslacht worden gezegend. Nu geeft God aan Jacob wat hij eerst aan Abraham had gegeven. Bij Isaac had de Heere zijn belofte herhaald. Nu bevestigt de Heere zijn belofte opnieuw aan Jacob en belooft hem dat hij het ook echt gaat doen. Genesis 28, vers 15. Ja, ik zal bij u blijven en u beschermen, waar u ook gaat of staat. Ik zal u veilig terugbrengen naar dit land en voortdurend aan uw zijde blijven, net zolang tot ik u alles heb gegeven wat ik u heb beloofd. Luisteraars, u kunt wel begrijpen dat dit voor een eenzaam en met heimwee vervuld mens een verademing moet zijn geweest. Iemand die haastig zijn huis heeft moeten verlaten en moederziel alleen door het leven trekt, wordt bemoedigd en geholpen door de levende God, de schepper van hemel en aarde. Op weg naar een ver land en de eerste nacht in de open lucht, en God zegt tegen Jacob, ik ga met je mee en ik breng je ook weer terug naar dit land. In het visioen dat de Heer God Jacob gaf, zien we een ladder, die tot in de hemel reikt. Wat betekent die ladder? De Heer Jezus spreekt erover in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, Johannes 1, vers 45 tot en met 51. De ontmoeting van de Heer Jezus met Nathanael. Wij zouden zeggen dat Nathanael een wijsneus was. Toen hij hoorde dat de Heer Jezus uit Nazareth kwam, zei hij, uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Toen hij Jezus ontmoette, zei de heiland, kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet. Daarop vraagt Nathanael verbaasd, kent u mij dan? En Jezus antwoordde, voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag ik je al onder de vijgenboom zitten. Nathanael was onder de indruk en zei, meester, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Nathanael was in het begin sceptisch, maar nu overtuigd. En Jezus antwoordde, dat geloof je, omdat ik zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten. Je zult nog grotere daden zien. Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en mij. Johannes 1, vers 50 en 51. Die ladder is Christus. Nathanael zal uit de hemel de stem van God horen. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. De Heere God spreekt via Christus tot de mensheid. Vanuit onszelf kunnen wij niet tot God de Vader komen. Dat kan alleen via Jezus Christus. Hij is de enige weg om in Gods aanwezigheid te komen. De Heer Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Johannes 14, vers 6. Jacob mag ervaren dat er een weg is van en naar God. Een verbinding tussen hemel en aarde. God heeft hem niet alleen gelaten, maar Jacob moet nog heel veel leren. Geldt dat niet voor ons allemaal, luisteraars? Ook de Heere God voedt zijn kinderen op. Hij leert hen dingen en brengt hen discipline bij. Soms gaat dat met een harde hand, net als in de opvoeding. Soms luisteren kinderen niet naar hun ouders, maar wie niet horen wil, moet maar voelen. Dat is geen machtsmisbruik, maar liefde van vader, die niet wil dat zijn kinderen op het verkeerde pad komen. Dat deed God bij Abraham en Isaac en dat gaat hij nu ook bij Jacob doen. Tot nu toe is alles naar Jacobs zin gegaan. Maar de Heere God gaat Jacob door elkaar schudden. Hij laat beproevingen toe om ons gehoorzaamheid en discipline te leren. Die maken ons sterk. Die geven ons moed en stellen een mens in staat om voor God te staan. Jacob heeft nog een lange weg te gaan. Genesis 28, vers 16 en 17. Toen werd Jacob wakker. Dit is beslist de plaats waar de Heere woont, riep hij vol eerbied. Dit is een onzagwekkende plaats, dit moet de poort van de hemel zijn. Dit is een onzagwekkende plaats, ja, voor Jacob. Hij was een zondaar die van God probeerde weg te rennen. Maar dit is de plaats waar een zondaar God mag ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. Door de ladder die vanuit de hemel naar beneden is gekomen. En wij weten vandaag, die ladder is Christus. Dit is beslist de plaats waar de Heere woont. Toen Jacob van huis wegliep, had hij maar een beperkt idee van God. Hij dacht dat hij ook God thuis had achtergelaten. In de grondtekst staat dat Jacob riep, de Heere is zeker op deze plaats en ik wist het niet. Luisteraar, hoe is dat bij u? Hebt u God thuis achtergelaten toen u het ouderlijk huis verliet? Moet u misschien, net als Jacob, op dit moment ervaren dat u mogelijk God achter u hebt gelaten, maar hij u niet? Wat gaat u nu doen? Wat ging Jacob doen? Genesis 28, vers 18 en 19. De volgende morgen stond hij vroeg op. Zette zijn stenen hoofdkussen rechtop als een gedenksteen en goot er olie overheen. Hij noemde die plaats Bethel, huis van God, hoewel het voorheen Loets heette. Wat ging Jacob doen? Hij wilde die plaats niet vergeten. Hij richtte een gedenksteen op om hem en anderen eraan te herinneren wat er op deze plaats is gebeurd. Zeker, Jacob moet nog een heleboel leren, maar nu zegt hij, Genesis 28, vers 20 en 21, Jacob deed een gelofte, als God mij op deze reis helpt en beschermt, voor eten en kleding zorgt, zodat ik veilig zal terugkeren bij mijn vader, en als de Heere mijn God zal zijn, wat doet Jacob? Wil hij met God onderhandelen? Als u dit allemaal zult doen, zal ik u dienen en zult u mijn God zijn? Maar zo handelt God niet met mensen, ook niet met Jacob. Als de Heere God zo zou handelen, dan zou Jacob nooit meer terug zijn gekomen. Als Jacob later op deze plaats weer terugkomt, hier in Bethel, dan komt hij wijzer terug dan hij nu is. Weet u met welk doel hij dan terugkomt? Dan komt Jacob terug om de Heere te aanbidden en te prijzen voor zijn genade. Velen zeggen vandaag dat ze de Heere zullen dienen, als hij dit of dat zal doen. Maar in zo'n positie staan wij niet ten opzichte van God. De Heere handelt niet op die manier. Hij wil ons genadig zijn. Genade is onverdiende gunst. Hij zal genadig voor u zijn, zonder iets terug te vragen. Als we hem lief hebben, dan zullen we het verlangen hebben hem te dienen. Dat is de liefdeband die met hem verbindt. Het is dezelfde soort liefde die een moeder heeft voor haar kind. Ze wil alles voor haar kindje doen. En zo is de Heere ook op zoek naar u en jou. Hij kan het niet hebben dat u verloren moet gaan. Genesis 28, vers 22. Deze gedenksteen zal een heilige plaats, een huis van God zijn. Van alles wat God mij geeft, zal ik hem een tiende deel teruggeven. Jacob richt een steen op, prachtig. Maar hij moet nog leren dat hij met God geen handeltje kan afsluiten. Veel mensen proberen vaak met God te onderhandelen, maar deze God, de Vader van de Heer Jezus Christus, wil door het geloof in hem alleen uw en jouw vader worden. Wilt u dat ook, luisteraar? Graag tot een volgende keer.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.